Gute Morgen. We gaan vandaag eens een kijkje nemen in Pergamum. En kijk, daar komt het kaartje ook gelijk. Hier ligt Pergamum. Dat is in Klein-Azië, in Turkije. Als je een beetje naar boven gaat, dan zie je daar tegenwoordig, dat is oude Constantinopel, Istanbul liggen. Hier zie je Smyrna, dat is de tegenwoordige Izmir. Dan kan je mooi met het vliegtuig aankomen. En dan moet je nog een heel eind naar Pergamum, 200 kilometer. Dan weet je een beetje wat de afstanden zijn op deze kaart. Dat was toen de tijd, het is een kaart van toen, was toen de tijd een koninkrijk. Met een koning. En Pergamum was zijn hoofdstad. En er hebben ook christenen gewoond, dat weet je, want er is een eerste christengemeente. Vandaar lezen we dus Openbaring 2, vers 12 tot 17. Vanmorgen als lezing. Openbaring 2, vers 12 tot 17. Dat is Jezus, hè? Jezus die zegt, schrijf aan de engel van de gemeente daar. Schrijf aan de engel van de gemeente daar. Zo zeven gemeenten. Symbolisch getal van volheid. Heb je hem? Openbaring 2, vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en u hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Biliam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor zij heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nicolaïten. Breek toch met het leven dat u tot nu toe leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Ja, dat is oorlogzuchtig, hè? Dan gaat het verder. Wie oren heeft, want het moest er nu wel even bij, wie oren heeft moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan vervolgt het met, wie overwint zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent behalve degene die hem ontvangt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Pergamum, daar komt het woord perkament vandaan. Pergamum, perkament. En als je daar komt, dan zijn er nog allerlei toeristische winkels waar je volop perkament kunt kopen voor enige prijs. Perkament is leer waarop je schrijft. En dat vinden ze uit in Pergamum, dat is daar begonnen. Als je nu de overblijfselen van Pergamum bezoekt, en dat is nogal wat, dan zijn er twee delen. En die liggen 6 kilometer van elkaar. Het ene deel ligt in, ik wil niet zeggen laagvlakte, want je zit in een berggebied, dus in een hoogvlakte. En het andere deel, dat ligt 300 meter hoger, maar dan 6 kilometer dus verderop. Het ene deel, in die hoogvlakte, dat is het Asclepion. Asclepion. En er staat een hele grote tempel, gewijd aan Asclepios. En Asclepios, dat is de god die geneest. Laat maar zien. Ze hebben er een kuurbad. Ze hebben de behandelingskamers. Ik moet even kijken, een beetje te zien is. Hier heb je een stuk van het theater. Daar ga je de onderaardse gangen in, ga je naar de behandelingskamers en dan moet je eerst door een gang heen met giftige slangen. Het schijnt dat ze daarna mensen aankwamen en dat ze ook genezen werden. Apart, hè? Maar je hebt wel eens meer zo'n verhaal in de Bijbel gelezen, denk ik. Dus dan zie je een beetje mythisch, hè? Het hele gebeuren. Je komt daar met lange aanloop, kom je eraan. En het is een heel groot gebeuren, waar inderdaad een hele grote tempel hier aan deze kant gestaan heeft van Asclepios. En zo wat latere godheid bij de Grieken, die dus de genezing in zijn portefeuille had. Dus iedereen daar naartoe, dat begrijp je wel. Als tegenwoordig iemand zegt dat hij dat in zijn portefeuille heeft, dan gaat ook iedereen. Mooi, ja. Goed. Dus je hebt daar een kuurbad. Ik heb er een soort reinigingsbad gezien. Dat ligt hier om de hoek. Ligt dat reinigingsbad. Dat is echt heel groot, hoor. En dus daar gebeurt nog het een en ander. Er werden mensen psychiatrisch behandeld, maar dat bestond toen nog niet. Dus dan kreeg je ook een behandeling. En je hebt er allemaal behandelingskamers, die hebben we ook gezien. Je hoefde nog geen nummertje te trekken, maar je moest wel goed betalen, geloof ik. Goed. Oké. Het andere deel, dat ligt aan de overkant. Heb ik je net verteld, hè? 300 meter hoog, nog wel. En dan moet je dus naartoe met een kabelbaan. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, maar ik heb ook in zo'n ding gezeten. Die bengelt zo'n dingetje en dan gaat hij hier omhoog, zie je? Ik wijs hem even aan. Het is geen huis, maar dat is een kabelbaan. En van die dingen ging je omhoog. Vrij modern, moet ik zeggen. Was er in die tijd nog niet. Dus ze moesten op een andere manier omhoog komen. Die christenen. Wat hebben die christenen toch gered om omhoog te komen? Want ze woonden hoog. Er staat een beroemde bibliotheek, stond er, met wel 200.000 perkamenten. Dat is nogal wat voor die tijd. Ja? En hier wonen ook de eerste christenen. Dan zou ik hem iets groter krijgen. Even kijken. En dan zie je gelijk hoe welvarend dat het daar is. Want hier hebben we het altaar van Zeus. Ze hebben de Duitsers getransporteerd naar het Berlijnmuseum. Daar hebben we een Pergamonmuseum. Kan je bekijken. Maar daar stond dus ook een hele grote tempel van Zeus. Tempel van Athene. He, daar heb je de markt, zeg maar. Dat is waar je elkaar ontmoet. Dan heb je hier een groot theater. Dan heb je hier de Dionysus-tempel. De god van het vermaak. Dat lag natuurlijk onder bij het theater. Dat snap je wel. Je gaat eerst nog even naar de tempel en daarna loop je gelijk door naar het theater. Makkelijk, hè? Hadden ze het gemaakt. Kon je terug ook weer. Door die tempel kon je in ieder geval, was je in de kerk geweest. Goed, de Trajanus-tempel, die ligt nog hoger. Dus daaraan kan je zien, als je het een beetje kan behappen, en anders maar van mij aanneemt, dat het een zeer welvarende stad was. En er kwamen steeds maar tempels bij. En er kwamen ze langs voor geld voor de tempel. En als je een beetje meelevend christen was, dan gaf je dat ook. Goed. De eerste christenen wonen daar. En dat Pergamum heeft op dat moment 120.000 inwoners. Dat is behoorlijk. Dan heb je een beetje een idee erbij. Als Pergamum zegt, dan denk je, ja, waar ligt Pergamum? We hebben het een beetje uitgediept. En dan ga ik kijken naar de tekst. Dit zegt hij, die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Wie is die hij? Dat is Jezus. Dus dit zegt Jezus over zichzelf. Hij die het zwaard heeft. En het zwaard in die tijd, dat was macht. Ja? De overheid die draagt het zwaard. Maar de werkelijke macht ligt niet bij aardse overheden, ligt niet bij aardse koninkrijken. De werkelijke macht waar jij het van moet hebben, ligt in Gods koninkrijk. Bij de koning der koningen, Jezus Christus. Hij heeft macht te scheiden een mens van een boze geest, een mens van een macht. Hij heeft macht om werken van God te scheiden van werken van de duisternis. En waar komt dat tweesnijdend zwaard nou vandaan? Dat komt uit zijn mond. Het staat hier ook wel, we hebben het gelezen, maar je vindt het ook eerder in Openbaring. Uit zijn mond komt een scherp tweesnijdend zwaard. Uit zijn mond komt, en ik vul het maar even in voor het gemak, verfrissende levensadem. Klinkt anders, hè? Gods adem. En in deze levensadem komen woorden van God naar jou toe. Komen woorden van God zomaar in je op. En gaan ze voor je open. Betekenen ze wat voor je leven. Voor de toekomst van je leven. En dat met elkaar maakt gelijk ook scheiding in je persoonlijke leven. Tussen jou en de macht. Tussen Gods werken en werken de duisternis. Jezus helpt jou om scheiding te maken. Hij helpt jou om macht uit te oefenen. In je denken, daar begint het vaak, in je leven. En mijn vraag vanmorgen is natuurlijk, komt er uit jouw mond dit scherpe, tweesnijdende zwaard? Ja? Levensadem van Gods geest, met daarin woorden als van God. Prachtig voor je eigen leven. Voor de ander om je heen. Waar hebben we het nog over? Hierover. Omdat je hart vol is van Hem. Mooi. En dan gaat hij spreken. Ik weet waar u woont, vers 13. Namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven. U hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Ja, Satans troon, Satan woont. Je hoort het, hè? Ik weet waar je woont. Zo begint hij. Namelijk waar Satans troon staat. En wat moet je nou voorstellen bij Satans troon? Een of andere zwarte stoel of zo? Ja? Nee. Dan denk je gelijk door. Satans troon, dat is dus waar de grootste werkingen, waar de grootste doorwerkingen zijn van Satan. Van het Rijk der Duisternis. In Openbaring, waar we hierin lezen, staat Gods troon centraal. De grootste doorwerkingen van Gods geest. En je ziet het in Openbaring 4, 5, 6. Als je het eens leest thuis, dan gaan de zegels van het boek van leven gaan open. Jij gaat open, omdat de woorden van God voor je open gaan. En de heerlijkheid van God komt openbaar. En de heerlijkheid van God zal in jou gezien worden. In de gemeente. In jou en mij. De troon van Satan. Er zijn allerlei verklaringen voor. Ik geef er een paar. In Pergamum vereren ze Asclepios. Hij is heiland. Hij is redder voor hun leven. Hij geneest hem. Hiermee kom ik door het leven heen. Dat helpt me tenminste. Zo. Deze godheid heeft als symbool, mag je raden, een slang. Dat had je al begrepen. Ja, vandaar die slangen in die tunnel. Ja. En je vindt deze slang terug in de Esculaap van de arts. Andere verklaring, maar die is zeer passend hierbij. Ze hebben nog veel meer andere goden die ze vereren in Pergamum. We hebben net gezien dat er allerlei tempels staan. En hebben de belangrijkste hebben we gezien. Voor hen dus. Er zijn dus veel tempels in Pergamum. Ik heb je hem aangewezen, de tempel van Dionysos. De god van het vermaak. Je moet toch een beetje vermaak hebben, plezier kunnen hebben in je leven. En dat staat centraal, ondertussen lopen ze nog even door de kerk heen. Tempel. Ja. En daarboven, daar heel bovenaan, hoe hoger je kwam, stonden nog twee tempels. Die komen nu. Tempel van Trajanus. Dan ben je echt heel hoog. Maar dat waren keizers, hè? Gestorven keizers. Die gingen ze vereren. Je zal toch gestorvenen gaan vereren. Laat staan een keizer die gestorven is vereren. En dan ook nog een tempel bouwen. Een gebedshuis. Nog één. Hadrianus. Hebben we er allemaal doorheen gelopen. Het zijn echt kolossale gebouwen geweest. Moet je je voorstellen. En ik geloof niet dat de christenen zo waren in die tijd dat ze zeiden, daar gaan we niet doorheen. Maar, want ik denk dat ze daar ook mensen ontmoeten en zaken deden. Ja? Dus dat is nogal wat. En bij die tempels, weet je wat er daar aan de hand is, was? Daar is natuurlijk tempelprostitutie. Ja, ze hadden daar geen rode lampen hangen. Maar het was wel bekend dat daar, er werd enige inwijding toegepast. Goed. Nou, het gaat niet zozeer om de gebouwen in Pergamum. Het gaat om de geestelijke atmosfeer die er hangt. Dan zal je zo'n stuk vlees eten. Paulus zegt, nou, waar hebben we het eigenlijk over? Ja? En sommige christenen discussiëren daar nog over, überhaupt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de atmosfeer die er hangt. De atmosfeer die je inademt, door je heen laat gaan, waarin je leeft, aan meedoet. Dan ben je gelijk weer in deze tijd. Voor je eigen leven. Mee moeten doen met. Het probeert je denken te beïnvloeden. Je atmosfeer, je geestelijke atmosfeer te bepalen. Of het nu gaat om geld, plezier, levensgeluk, carrière. Het lijkt dan alsof je er niet omheen kunt. Ja, je kan toch niet anders. Je moet toch mee met je tijd. Je moet toch mee met... En het wordt ingevuld. Ik denk, ze menen het. Ze menen het. Ja, dat was toen ook zo. Ze meenden het ten volle. En de Heer die gaat er zo wat over zeggen. Ja? Het lijkt alsof je er niet omheen kunt. Maar wij kunnen deze werkingen ook buiten ons leven houden. Jij kunt die werkingen, of je nou jong of oud bent, ook buiten je leven houden. Want, zegt Paulus, en jij met hem hoop ik, wij geheel anders, wij hebben Christus leren kennen. En dat betekent niet van wij geheel anders, maar dat betekent van binnenuit. Dat je verandert, dat je anders wordt in je keuze maken. En het wordt zo makkelijk. Dat is altijd wat de Heer aangeeft. En daarnaast zijn er nog 30 andere mogelijkheden. Maar je gaat van de Heer zijn kiezen uit. In jouw leven. Vers 13 gaat verder. Je houdt, letterlijk, je houdt met alle kracht vast aan mijn naam. Er staat hier, u bent mijn naam trouw gebleven. Er staat, jij houdt met alle kracht vast aan mijn naam. Je houdt vast wat je hebt van mij, zegt de Heer vanmorgen tegen je. Totdat ik helemaal openbaar kom in jou. Jij mag overwinnen in mijn naam. Jij gaat door verdrukkingen heen. En je houdt mijn woorden vast in je hart. En daar put je leven uit, in die verdrukking. Je overweegt mijn woorden, zegt hij. Ook al lijkt er geen uitzicht. Want in mijn woorden ligt voor jou het leven. En gaat Jezus dan verder tegen de gemeente Pergamum, maar misschien heb je het al op jezelf betrokken. En jij verloochent je geloof in mij niet. Sterk, hè? Dat hij dat gewoon zegt. En er liepen er best een paar tussen die dat horen en denken, nou, dat weet ik nog zo net niet, als ze eerlijk waren. Jij verloochent je geloof in mij niet. Dat proclameert de Heer over je. En dan help ik je een beetje. Verloochenen. Dat weet je wel, hè, van Petrus. Ik ken hem niet. Dan denk ik, ga er zo meteen aan. Dit kost me hachie mijn leven. Verloochenen. Dat is ergens denken. Misschien zeg je het dan niet. Zijn evangelie werkt niet. Moet je tegen de Heer zeggen. Geloof in Jezus, zei dus iemand. Het lijkt wel of ik steeds meer tegenslag krijg. Dat was ook iets wat hij beleefde. En ik zeg ook niet dat er niks aan de hand was. Maar het mooie is als je ontdekt. De enige kracht. Die ligt in de Heer, in zijn woorden. En daar ga je dan in door. En zo ga je dan door. Heer, ik geloof u voor mijn leven. U geeft mij van binnen leven. U maakt me bestand tegen wat teleurstelt, tegen wat ontkent, tegen wat me kleineert. En dan komen ze met allerlei dingen en jij zou zeggen, ja, je hebt gelijk, dat klopt. Ja, ik ben nog heel lomp daarin. Ik ben niet zo handig daarin. En dat gaat ook weer fout. Maar dat is emmeren. Dat is een moeras. Het lijkt wel of ik door een gang heen gaan moet en allerlei giftige slangen jou bijten. Maar dat is toch niet nodig? Prachtig om dat te onderkennen. Heer, u helpt mij. Heer, u geeft mij kracht. Heer, u maakt mij bestand van binnen in mijn leven. Tegen wat me ontkent, mijn leven altijd al ontkend heeft. En u bent degene die me lief heeft. Die me draagt, die me helpt. Prachtig voor je eigen leven, persoonlijk. En Jezus gaat verder. Je verloochent je geloof in mij niet. Dan gaat hij verder. Letterlijk ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad waar ook Satan woont. Het laatste hebben we al gehad, hè? Antipas. Er zijn er die vertalen dat. Aantal respectabele verklaarders die tegen alles is. Antipas. Maar je kan net zo goed omdraaien het woordje. Tegen wie allen zijn. Ja? Ze zijn tegen je. Weet je wie Antipas is? Antipas is de voorganger van Pergamum. En hij neemt stelling tegen wat niet uit Christus is. Hij zegt iets over die tempel van Dionysus. Daar kan je het woord op innemen. Dat hij dat doet. Ja? Hij zegt iets van die andere tempels. En die mensen die ook zo omhoog trekken. Maar ondertussen in de tempels blijven hangen. Omdat ze denken, zo gaat het me een beetje goed. Krijg ik weer een handeltje. Ja? Daar zegt hij wat van. Ja. Hij neemt bestelling. Hij houdt vast aan de naam van Jezus. En hij overwint. Oh ja, ik dacht dat hij de marteldood gestorven was. Ja, juist, daarom. Hij is niet opzij gegaan. Petrus was bang voor zijn hachje in eerste instantie. Daarna niet meer. Maar deze voorganger, die gaat door, zie je dat? Die Antipas. Hoewel hij de marteldood sterft. Want hij lijdt en hij sterft voor zijn geloof in de naam van Jezus. Dat vind je hier terug. Hij weet zich een burger in de hemel. In de stad van de levende God. Zijn God. En mijn vraag vanmorgen weer heel praktisch is. Ook aan mezelf. Waar heb jij je burgerschap? Je kan lekker inburgeren, hè? Het werkwoord ken je wel, hè? Sinds een jaar of 10, inburgeringscursussen. Ja, niet nooit van gehoord? Oké. Je kunt lekker inburgeren. En mijn vraag is, burger jij in de hemel? Ja? Volg jij de hemelse inburgeringscursus? Leer je de taal? Ik heb het niet over de talen Kanaans. Waar allerlei dingen op afgegeven. Oh, die termen, die klanken, nee. Leer je de werkelijkheid van Christus verstaan? De werkelijkheid van het land van Gods Koninkrijk verstaan voor je leven. Zodat je denkt, hier alleen uit heb ik het te pakken met u Heer, samen. Zo te pakken. Dat ik doorga onder alles. Wat er ook gebeurt. Prachtig. En niet omdat die Antipas zelf zo machtig was. Omdat de Heer bij hem was. En de Heer hem kracht geeft. En de Heer hem doorheen hielp toen hij zelfs moest sterven. Volle evangelie en dan moeten sterven. Dat is toch een vloek? Nou, ik zal er niet te veel op zeggen, maar denk er eens op na. Het moeilijk hebben, door moeilijkheden heen gaan. Want dat is het eerste wat de duivel doet, zijn de werken de duisternis. Dat hij dan stopt. Ja, nou zie ik het helemaal niet meer zitten. Dan moet je het juist zien zitten. Hef je ogen omhoog. Zie in de hemel. En dan zie je de Heer voor jou staan.
En die zegt, ik heb je lief. Ik roep je verder. Ik geef je kracht. Het jaar kan wel niet meer stuk dan, en je leven ook niet. Mooi toch? Prachtig. En dan gaat vers 14 verder. Wordt ook soms zo raar vertaald. Ik heb enkele dingen tegen u. Er staat hier eigenlijk gewoon het woord oligos. Dat is een Grieks woord. Het is in het Grieks geschreven, dat weet je. En dat betekent gewoon weinig. Ik heb een kleinigheid tegen je. Vind je niet prachtig hoe de Heer spreekt? En het wordt vaak heel groot gemaakt. Want de Heer heeft dingen tegen je. En hij zegt, dan moet je wel serieus innemen. Ik heb een kleinigheid tegen je. Nou, Heer, dan willen we luisteren. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam. Er zijn die verklaringen over, zal ik je ook vertellen. Die zeggen, zoals de leer van Bileam, dat was vroeger. En zoals de leer van Bileam, was nu de leer van Nicolaïte. Anderen zeggen, die beide leringen waren weer in hun midden. Nou, het gaat er maar om of je het geestelijk verstaat voor je eigen leven. Jezus geeft dus een voorbeeld uit de tijd van Bileam. De leer van Bileam, ik maak het niet moeilijk. Het is gewoon de leer van compromissen sluiten. Compromissen sluiten. God dienen, zeggen Heer, ik wil u dienen. En ondertussen afgoden ernaast hebben. De heilige palen waarover ik het woensdag gehad heb. Ja? Ze staan ernaast en bij al die koningen op één of twee na mogen ze niet weg uit die tempel. Het is toch verschrikkelijk. De Heer zegt, ik heb een kleinigheid tegen je. Dat is die paal. Dat is dat compromis wat je sluit. Letterlijk staat er dan in het Grieks, Bileam leert aan Balak een struikelblok te werpen voor de zonen van Israël. Waardoor ze, en dan komt de narigheid. Dus hij leert aan Balak een struikelblok te werpen. Ja? Dan zegt hij, als je ze nou wil pakken, dan moet je het zus en zo doen. Ja, want met die zegen, dat was een beetje mislukt, als je het verhaal kent. Ja? Een struikelblok, dat is dus waar ze over moeten struikelen. En zo is het tegenwoordig ook. Dat vanuit die richting wordt er een struikelblok in je midden gelegd, met de bedoeling dat jij daarover struikelt. Dat jij je irriteert, of je valt erover, of je valt erin. Goed. Weet je hoe het verhaal was? Die Moabitische vrouwen die moesten tegen die mannen van Israël zeggen, tegen die zonen van Israël, kom op ons feestje. We hebben feest. Kom je ook? Ja, natuurlijk. Wat moet ik aantrekken? Wat een kul, hè? Nou, het is een cultus. Ja? Ja, wij komen op je feestje. Vraag liever, tegenwoordig ook trouwens, wat is dat voor een feestje? Toch? Nou, het is een offerfeestje. Haalt de Juden maar af. Daar eten ze, letterlijk staat er in de Bijbel, niet afgodenoffers, maar idooloffers. Dat zegt nog veel meer als je het in deze tijd wil. De idolen. De idolen en daar gaan offeren. En dit is mijn ideaal en het ligt allemaal buiten Gods koninkrijk. Maar ik ga ervoor. De idooloffers. En daar krijgen ze het zover dat er enige ontucht bedreven wordt. Zeg ik heel netjes. Met Baal Peor in hun midden. En Baal Peor, dat betekent gewoon de Heer van de opening. Gaat de Heer nog openingen geven? Jawel, op deze manier. Hoe krijgen we een opening? Nou, je krijgt een opening door... Niet door met mensen mee te doen in hun wereldsgezindheid. Toch? Dan krijg je ze nooit tot geloof. Niet door je bloot te stellen, en het gebeurt tegenwoordig ook, aan de occulte werkingen van hun afgoden en idolen. Want dan wordt die verkeerde geest vaardig over je. En dan verslap je in het dienen van de levende God. Ik heb een kleinigheid tegen je. Let hier eens op. En probeer daar wat in te veranderen. Dat bedoelt de Heer toch? Voor jou. En dan zegt hij in vers 15 zal ik eerst lezen in het MBV. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nicolaïten. En dan staat er, zo zijn er bij jullie ook die op dezelfde manier vasthouden aan de leer van de Nicolaïten. Het lijkt voor velen dat Jezus de situatie van het volk dat bedreigd wordt door de leer van Biliam, dat hij dat vergelijkt met de gemeente die onder invloed staat van de leer van de Nicolaïten. De leer van de Nicolaïten. Dat gaat niet moeilijk maken. Net als het volk in de woestijn, kunnen de christenen in deze gemeente, zie je ze nog tussen al die tempels in, tussen al die verleidingen in, kunnen ze in deze gemeente moeilijk omgaan met vrijheid die ze hebben. Want ze hebben heerlijke vrijheid en de Heer heeft ze in de ruimte gesteld. En dat zingen ze ook uit, de eerste christenen. Maar de Heer zegt, volgens mij moet ik een kleine kanttekening plaatsen. Ja? Je bent in de vrijheid geplaatst. Jawel. Maar wat is nou voor jou vrijheid? Voor jou persoonlijk vrijheid. Dat je zelf bepaalt wat je doet. Het zelfbeschikkingsrecht. Kun je hele discussies over krijgen. Als je daar wat van zegt. Dat je zelf doet waar je plezier aan beleeft. Want we leven toch slechts eens. Dus je moet zoveel mogelijk plezier hebben. Of mag de Heer je leven bepalen? En dat leven, zal dat je dan blijdschap, voldoening en plezier, hemels plezier, hemels leven geven? En daartoe bevrijdt hij je, of wil hij je bevrijden, van elke vorm van weerspannigheid. Dat mag je jezelf, dat mag je de ander, dus elkaar, in liefde voorhouden. Dat je geen weerspannigheid vasthoudt. Je voelt dat trekken wel van binnen. Dus je denkt, oh, ik moet zelf wel weer. Ik zal zelf wel weer zien wat ik doe. Is altijd iets van te merken. Tenminste, als ik het tegenkom, merk ik het. Soms wat later dan dat een ander het merkt. Maar dat is ook niet erg. Ja? Als je het maar merkt en er wat aan doet. En dan zegt Jezus, gewoon heel duidelijk, breek toch met het leven wat je tot nu toe leidt. Er staat letterlijk, bekeer je. Ja. Je kunt alles anders vertalen, maar er staat, bekeer je, anders, en dan gaat de zin verder goed verder. Ja? Jezus spreekt de hele gemeente aan. Laat je niet beïnvloeden door wie het compromis van de Nicolaïten verdedigen. Met al dat vrijheid, we moeten toch zelf weten dat. En we moeten toch zelf ook een beetje. Bekeren is dan noodzakelijk, zegt hij. Want anders staat er, anders kom ik snel naar u toe. Ja, waarom je nou toch zegt, anders kom ik binnenkort naar u toe. Ik snap er echt helemaal niks van. Want er staat gewoon dat woord snel, direct. Wat er in het evangelie van Marcus steeds door Marcus heen klinkt. Waar Marcus onbekend staat. Datzelfde tagus, dat staat hier. Anders kom ik snel naar je toe. En dan denk je, pas op, want nou gaat het gebeuren. Maar zo is de Heer niet als je het zwaard al goed verstaan hebt. Anders kom ik snel naar je toe met het zwaard van mijn mond, staat er dan letterlijk. Met het zwaard uit mijn mond kom ik je bestrijden. Nee. Er staat met het zwaard van mijn mond om oorlog te voeren. Met het zwaard van mijn mond om oorlog te voeren. Oorlog te voeren? Wie wint er dan? Ja, wat denk je? Jezus. Als het goed is en je met hem meegaat. Jezus met zijn woorden van leven. Gods geest, we zien het, komt uit zijn mond. Met woorden voor je leven. Wie niet breekt met weerspannigheid, wie zich niet helemaal aan hem overgeeft, die komt in een ander proces van leven. Daarin regeren afgoden. Boze geesten. Je moet niet denken dat. Daar hoor je ze.
En dan bepaalt Jezus je leven niet meer. Je moet niet denken dat, maar dat durf je niet te zeggen tegen. Ja, dat zie je het dan nog. Met Gods woorden komt er oorlog in de hemel. Jezus voert strijd, je kent het uit Openbaring 12, tegen Satan en zijn engelen. Staat niet achter zijn heilige engelen. Hij voert ook indirect oorlog tegen mensen die het kwaad vasthouden. Die hun leven niet veranderen, want die zullen er steeds meer aanstoot aan nemen. En die vinden het moeilijk. En ja, je kan makkelijk zeggen. En dan kan ik dat in de preek horen, maar. Daar heb je het. Het werkt nog niet. En de Heer zegt, het is een kleinigheid om het te laten werken. Als je aan mij overgeeft, uitlevert. En, zegt vers 17 dan, wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Je moet horen wat de geest tot de gemeente zegt vanmorgen. Wat Jezus tegen jou zegt. Geef je over aan hem. Bied weerstand aan de duivel. Dan vlucht die van je weg. Want jij overwint hem dan, omdat je weerstand blijft bieden. Al gaat hij op zijn kop staan. Dat zal hij moeten, want jij gaat niet op je kop staan. Prachtig toch? Dat krijgt hij niet voor elkaar. Jij overwint hem. En nu belooft Jezus twee dingen. Tot slot. Ik geef jou van het verborgen manna en ook een witte steen. Ik geef je het verborgen manna. Het verborgen manna. Dat zijn Gods woorden. Voor je leven van morgen. Dat ligt dus klaar voor je. Zomaar klaar. In de hemel. Gratis af te halen. In iedere situatie. Onder elke omstandigheid. Moet je wel zelf hier van binnen ontdekken. Soms bevechten op. Maar hoor dan de stem van de Heer. Die spreekt. Neem en eet dit brood. Neem en eet dit manna. Anders gezegd, pak ik hem nog wat dieper op. Leef in gemeenschap met mij. Laat dat doorwerken in het verborgene van je hart. En laat daarin die woorden klinken, klinken, klinken. Zo. Dat stilt jouw honger naar gerechtigheid. Want ook mensen die mopperen en zuchten en steunen, hongeren ten diepste naar gerechtigheid. En dat is een andere weg dan zuchten, steunen, klagen enzovoort. Dat snap je. Echt waar. Jezus onderhoudt jou als je lijdt. Hij onderhoudt jou als ze je aanvallen. Hij onderhoudt jou als je het moeilijk hebt. En hij zegt, neemt en eet. Dit is mijn manna. Dat zal je trek in offervlees van afgoden. Ik bedoel het geestelijk, hè? Dat snap je wel. Niet het stukje vlees. Doen afnemen. Wanneer blijft dit manna nou verborgen? Heb je misschien al ingevuld. Als je mort, een kleinigheid hoor, als je klaagt, als je je laat fixeren op het zichtbare. Want dan weet je nu alweer, zit je te denken hoe het van de week verder zal gaan. Maar negatief. Niet in overgave, Heer, u bent elke dag bij me. Dat gaat mooi worden. Mooi, zeggen ze dan, mooi. Wanneer blijft het manna verborgen? Als ik het zelf niet meer geloof. Als ik me laat verblinden. Als ik meega in de tempeldienst van afgoden. Slavenmentaliteit. Als je toch steeds negatief over jezelf moet denken, mensen. Dan ben je toch een slaaf geworden van negativiteit. Ja, maar dit gaat fout en dat. En dat kan ik niet. En ik ben een sukkel. Ja, houd toch op, joh. Dat zegt de Heer toch niet tegen je. Luister. Val eens stil. Hou eens op met dat gepraat. En hoor wat de Heer zegt tegen jou. Prachtig, toch? Ja?
Wanneer blijft het verborgen? Als je niet zelf gaat staan. Als je niet zelf contact zoekt met je Heer. Als je geen eigen leven met hem opbouwt, dan blijft het verborgen. Als je de ander actief laat zijn, die anderen moeten het opknappen. Voor mij in de gemeente, ik verzin maar iets. Ik hoop dat je het snapt. Zelf mag je actief worden, maar het wordt tegengehouden door die geesten. En mijn vraag daarbij is, blijf je bereikbaar voor hem? Zelfs in je diepste nood. Zelfs, en ik doe het er niet misselijk over, in je grootste verdriet. Blijf je bereikbaar voor hem. Waar reageer je op? Op moeilijkheden? En moet Jezus die dan oplossen? Of ga je in op zijn mogelijkheden van leven die hij jou geeft in je relatie met hem? Prachtig. Heer, dat wil ik. Eten van het verborgen manna. Dank u daarvoor dat u het mij geeft binnen mijn situatie. Het was verborgen, maar nu zie ik het. Zo. En je werkt het uit in het verborgene van je hart. In het verborgene van je hart werk je het uit en het komt openbaar, op den duur, helemaal zelfs, in je leven. Jezus zegt nog meer. Hij zegt, ik geef jou een witte steen met een nieuwe naam. Met een nieuwe naam. Wie krijgt er een witte steen? Juist, een onschuldige, een vrijgesprokene. Een vrijgesprokene. Wie nog meer? Een witte steen. Toen de tijd de gewoonte. En mooi om dat door te trekken nu. Een overwinnaar. Als je wint, krijg je een witte steen. In de Romeinse rechtspraak gebruiken ze twee stenen. Is ook heel eenvoudig, hè? Het is echt, ik hou van die tijd. Twee stenen, meer niets. Een witte steen, die geeft vrijspraak, en een zwarte steen, en die houdt je voor schuldig. Daar zit het zwarte achter. Jezus geeft jou, luister goed, Jezus geeft jou een witte steen. Jij bent een vrijgesprokene. Als je overwint, dan komt erbij. Ja? En daar helpt hij je in. Hij zegt, je bent een vrijgesprokene en dus kun jij overwinnen. Oh, dan wordt alles net zoals ik het wil. Nee, de Heer zegt, zoals ik het wil. Ga je erin mee? Jij bent een vrijgesprokene. Dat is basis om te zien wie jij in Christus bent. Wat er in Christus in jouw leven openbaar komt. En zo strijd je tegen machten en duisternis. Die werken met die zwarte steen, van de week komen ze weer aan. Ja, maar jij, als moeder, ja, als mens, maar als moeder, wat stel je nou voor? Want je kan niet eens je kind, en dan komt er iets. Waar halen ze het recht vandaan? En jij maar denken, ja, maar dat klopt, want dit liep uit de hand en dat ging helemaal niet. Maar zo denkt de Heer helemaal niet. Vindt hij prachtig? Ik vind dat zo mooi. Dus laat je niet inpakken door die zwarte rakkers met die zwarte steen. Maar leef vanuit het vrijgesproken zijn. De Heer die je witte steen geeft. Heel mooi. Geen veroordeling meer. Geen aanklacht. Geen verwerping. Geen ontkenning. En is er een hele slimme iemand die zegt, ja, maar ik hoor het allemaal nog. Ja, maar je moet er niet meer naar luisteren. Dat bedoel ik. Vind je niet prachtig? Zo werkt het in mijn leven. En daar heb ik soms nog wat aan te doen. En jij ook. Ik geef jou een witte steen met daarop je nieuwe naam. Nou moet je weten, de naam betekent voor mensen in die dagen veel meer dan voor ons. De naam drukt uit wie je bent. Wie je wezenlijk bent. En deze nieuwe naam drukt uit dat je Gods mogelijkheden gebruikt om te leven. Heb je hem? Anders denk je, oh, ik heb een witte steen, die heb ik gehad. En een naam, weet ik veel. Nou, ik ken hem zelf dan, want ik lees de Bijbel goed. Dat is het. Maar dan denk je nog Grieks. Die nieuwe naam, dat is dat je denkt, Heer, ik leef vanuit uw mogelijkheden. Er komt van alles tegenin. Maar uw mogelijkheden, uw kracht, uw hulp, dat helpt me verder. Denk aan die martelaar. Denk aan Polycarpus. Denk aan al die mensen die hun geloof hebben. Die haalden hier, haalden ze hun kracht uit. En ze zeiden, we gaan niet opzij voor. En ze werden in een of andere kolkend, kokend iets werden ze gestopt. En ze zeiden, stop me er maar in. Ja, niet dat ze het prettig vonden. Niet dat het aanlokkelijk is als ze van de week met zo'n ding bij je langskomen. Wat zou ik doen, heb ik wel eens gedacht. Maar nou geestelijk. Ga je door. Houd vast. Heer, help me dan maar erin. Want het is soms zo snel weg. Maar help me maar voor mijn leven. En als het weg is, weer die oproep. Heer, wees me nabij. Help me. Want u spreekt me vrij. Mooi. Kom je verder. Dus, ik zei, die nieuwe naam drukt uit. Dat je Gods mogelijkheden gebruikt om te leven. Dat je met hem omhoog komt. Het slaat eigenlijk op wie je werkelijk bent. Op hoe je mag leven werkelijk. Christus gaat in jou openbaar komen. Uitgangspunt voor Jezus werk in jouw leven. Nou, je mag jezelf dus leren kennen. Je mag jezelf leren zijn. Helemaal jezelf worden. Zo naar jezelf kijken, zo naar anderen kijken, zo met anderen omgaan. En werken met deze witte steen waarop die nieuwe naam komt te staan. De ander vrij spreken. Het zou je er slecht van spreken. De ander vrij spreken. Bevestigen in het goede van God in zijn leven. Een bemoedigen. Wijzen op het verborgen manna. Dat sterkt jou. Dat sterkt die ander in de strijd. Dat doet jou, dat doet je samen overwinnen. Dat motiveert mij en jou om waar Satan wil wonen in je leven. Hem juist helemaal te ontmaskeren. En vervolgens radicaal, dat wil zeggen tot in de wortel met hem af te rekenen. Het tweesnijdend zwaard uit je mond laten werken. Wie oren heeft, ik laat het terugkomen, die hoort wat de Heer tot je zegt. Ja? Prachtig, Heer, help daar maar in. Dat ik het versta, dat ik ermee kan werken. Niet alleen ik ermee kan werken, maar dat ik u ermee laat werken in mijn leven. Dat ik daar mijn kracht uithaal, daar mijn leven, daar mijn toekomstmogelijkheden uithaal, in overgave aan u, in een geest waardoor ik niet geen slaaf meer hoef te zijn, niet meer hoef te vrezen, niet meer bang hoef te zijn, in de geest Heer van uw zoonschap. Zo ga ik omhoog, samen met mijn broeders en zusters, in de volle verwachting dat u openbaar komt in ieder van ons en in de gemeente. En daar zegen we elkaar in Jezus' naam. Amen. Wij willen zingen.